Welkom allemaal. Welkom in mijn yogakamer, waar ik momenteel zit. Normaal neem ik altijd mijn podcast op aan ofwel mijn nieuwe bureau of mijn eettafel. Maar dan had ik gisteren ineens het idee van oké, eigenlijk spendeer ik het meeste van mijn reflectietijd, bezinningstijd, rusttijd in mijn yogakamer. Dus misschien dat de energie hier anders is. We zullen zien. Ik hoor dat het geluid oké is. Het is hier misschien een beetje zo echo-y. Omdat ik heb hier wel tapijt en zo wat kussens en zo, maar er hangt nog niks op de muren. En ik heb ook mijn nieuwe microfoon. Dus ja, we zullen zien. Het is een experiment. Goed. Waarom heb ik mij hier gezet? Waarom heb ik mijn microfoon erbij genomen? Omdat er een paar vragen waren die zo in de lucht hingen. Hoe die gesteld waren in het verleden en of iets recentelijker. Of bepaalde gesprekken die ik recentelijk heb gehad. Die mij aan het verder aan het denken hebben gezet. En dat ik zo merk van oké, er zijn heel veel gemeenschappelijke thema's. Of thema's die telkens terugkomen. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij de mensen in de community. En de mensen waar ik mee in contact kom. Dus de mensen in de community. En het gekke is dat ik deze week al een aflevering heb opgenomen. En het was een struggle. Want dat is iets waar ik... Oké, dus eigenlijk hoe het zat, is dat ik het idee had van oké, ik heb een podcast die ik wil delen. Een onderwerp waar ik het over wil hebben. Maar ik had het ineens in mijn hoofd gekregen dat ik in plaats van gewoon, zoals ik normaal doe, de microfoon opzetten en beginnen praten, dat ik een hele voorbereiding moest maken. En dat is iets wat ik hier al vaker deel, dat ik meestal gewoon, dat ik niet echt voorbereid. Maar dat was een onderwerp waar ik me zo heel wel in wou verdiepen. En ik had ook verschillende boeken die ik erbij had genomen om zo te refereren. En het voelde gewoon niet juist. Ik had keelpijn op het einde. Dus dat was ook al zo'n teken van oké, ik heb mijn energie, mijn expressie op een foute manier gebruikt. Niet in de zin van dat er iets moreel fout aan was, maar eerder, ik heb mijn energie niet juist gebruikt. En ik ben mij ook nu meer en meer... ik ben altijd in zo de human design space, maar ik ben nu de laatste tijd meer en meer readings ook voor anderen aan het doen. En ik merkte... daardoor ben ik ook meer in dat bewustzijn op een dagelijkse basis. En dan besefte ik van oké, ik heb heel hard mijn hoofd gebruikt in het creëren van die podcast. En niet per se mijn strategie en autoriteit. Oké, Toulouse is aan het krabben aan de zetel. Niet mag, maar ja, oké. Niemand is perfect. Ik heb dus mijn strategie en autoriteit niet gebruikt. En ik ben een manifesting generator, dus ik ben hier. Mijn strategie is to respond, of waiting to respond. Dan inform en initiate. En dan mijn autoriteit is, ik ben een emotional authority. Dus ik moet vooral alles op mij laten afkomen en reageren. Dat is de kracht van mijn sacral energy. Dat is wat het betekent om een sacral being te zijn. Is letterlijk, onze aura is zo groot en magnetisch dat letterlijk alles wat dat... we nodig hebben in dit leven, alle ondersteuning, alle mensen, alle kansen, alle informatie, gaat gewoon naar ons toe komen. Dus het heeft echt zero zin om in de wereld te gaan en proberen dingen te creëren zonder dat we eerst hebben gereageerd, want dan gaan we altijd op frustratie botsen, altijd op frustratie en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En, sorry, ik ben even afgeleid. En iets wat ik de laatste tijd meer en meer ook voel en ervaar is de signature van de manifesting generator en de generator is voldoening. En dat is het teken van we zijn onze energie op een juiste manier aan het gebruiken. En ik voel dat echt meer en meer op een dagelijkse basis dat ik wat ik heb gecreëerd ook altijd heb proberen doen zoveel mogelijk in lijn met mijn strategie en mijn autoriteit. En dat begint zich nu wel echt zo te reflecteren in mijn realiteit. Dus ik weet hoe het is om voldoening te ervaren en om voldoening te voelen en om in die voldoening te zijn. En dat is voor mij een heel vol gevoel, zo in overflow zijn. En zo van oké, hoe dankbaar ben ik dat ik dit kan doen en dat dit op mijn pad is gekomen. En dat is precies dat er zo too good to be true, maar niet echt. Dat is zo, ja, dat is een heel mooi gevoel. En iets waar ik ook heel dankbaar voor ben dat ik dat kan ervaren op een bijna dagelijkse basis. Maar ik weet dus ook hoe het dan voelt wanneer ik niet in die voldoening zit en wanneer ik eigenlijk bots op frustratie. En dat is dus wat ik heb ervaren bij die vorige aflevering. En dat was weer een les voor mezelf van oké, Lauren, het heeft geen zin om te denken dat ik het op een bepaalde manier moet doen als dat niet is hoe dat het natuurlijk voor mij komt. Dus al die informatie die ik daarvoor heb verzameld, ga ik zeker nog gebruiken. In misschien een blogpost of zo. Ik heb het nu toch al eens eigenlijk uitgeschreven. Maar dit voelde gewoon even juister. Ik heb vandaag ook veel interessante gesprekken gehad. En in de laatste week, vorige week, een week geleden nu, was het de full moon yin. In de maan was in leeuw. En het was echt een heel mooie cirkel en een heel mooie ervaring. En ik heb echt het gevoel dat die cirkels telkens krachtiger en krachtiger worden. En ik wou bijna zeggen, ik weet niet hoe het komt, maar ik weet wel hoe het komt. Want niet alleen ik voel dat als, hoe moet ik het zeggen, als de persoon die de energie of de ruimte houdt en draagt, dat ik meer en meer ook in mijn intuïtie vertrouw en dat ik gewoon mij overgeef aan wat er op dat moment moet doorkomen en moet gezegd worden en moet gebeuren. En dat een heel zo lichamelijk gevoel, dat is niet abstract of zo. Dat is echt gewoon van, dat is iets waar ik ook de laatste weken heel actief mee bezig ben, is meer en meer in mijn kracht staan. En dat is iets wat ik dan ook weer gereflecteerd krijg naar mij toe. Dat, de buitenwereld dat ook zo ervaart, maar dat ik dat in mezelf ook heel hard ervaar, dat ik eindelijk het potentieel dat altijd al in mij heeft gezeten, van het moment dat ik geboren ben, net zoals dat wij allemaal ons potentieel hebben, waar dat we mee geboren worden. Voor heel veel onder ons ligt dat potentieel gewoon te slapen, totdat we de kans krijgen om daar ruimte voor te maken. En vooral ook dat we, totdat het moment dat we ons veilig genoeg voelen om in ons potentieel, in onze kracht te stappen. En dat is iets wat de laatste maanden echt op een snel tempo is gebeurd. En en ik voel dat ook in de energie van de ruimte, van met iedereen die er is. En iedereen die bijdraagt, dat er zijn ook wel zo gemeenschappelijke thema's die terugkomen, of ook verschillende mensen die er regelmatig bij zijn. En dan begint je zo die evolutie ook te zien in anderen. En ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel mooi. En ik ben gewoon zo in bewondering van dit te kunnen observeren. Want dat is echt het gevoel dat ik krijg, hoe meer en meer ik gewoon vertrouw in mijn inherent potentieel en in mijn kracht en in de boodschap die ik kan meegeven, hoe meer dat er gewoon vanzelf komt en ik moet er eigenlijk zelf weinig voor doen. En dat is niet uniek aan mij of zo. Dat is gewoon letterlijk iets wat we allemaal kunnen ervaren en misschien al ervaren. En ik ben gewoon heel benieuwd naar wat er nog gaat komen de komende weken, maanden, jaren. Dat is gewoon heel speciaal. Heel speciaal. Anyways, waarom ben ik hier? Omdat ik dus die vragen wou beantwoorden. Dat is eigenlijk de essentie van wat ik wou delen vandaag. En er zijn twee vragen die... Sorry, mijn ballen staan toe. Er zijn twee vragen die mij zijn bijgebleven. De ene vraag was... Ik had een tijdje geleden op mijn Instagram zo een vakje waar je vragen kunt instellen gedeeld. En iemand had gevraagd, hoe begin je het helingsproces? Denk ik dat de zin ongeveer was. En dus daar wil ik even dieper op ingaan. En dan de andere vraag was, wat is het verschil tussen restorative yoga en yin yoga? En wat is exact somatic yin? En dat zijn twee compleet uiterste... Dat lijken twee compleet uiterste vragen. De ene is zo'n heel meer zo filosofische vraag en heel algemeen. En dan één heel specifiek. Maar uiteindelijk zijn ze ook verbonden met elkaar. Wie weet komen er nog andere dingen daartussen naar boven. Net zoals ik gewoon vertrouw, zoals bij de full moon. Alles wat moet komen, zal komen. Dat is het mantra nu. En vooral ook het proces van meer en meer te vertrouwen in die ondersteuning en die bescherming die we allemaal hebben, waar we misschien gewoon soms contact mee verliezen. Dus van daaruit wil ik dit delen met degene die luisteren en degene die zich aangesproken voelen. Dat is misschien het juiste woord. Oké. Dus ik heb toen die vraag van hoe zullen we daarmee beginnen? Omdat dat zo de algemene vraag is en dan automatisch ga ik wel richting die yin gaan, aangezien dat voor mij een heel grote rol heeft gespeeld. En ook de reden waarom ik het er vandaag over heb, is omdat ik een interessant gesprek heb gehad vandaag. Dat ging over het verlangen naar het vinden van mijn pad. Of ja, pad in het algemeen, maar ook zo, wie is mijn guru? Of wat is mijn practice? Wat is mijn... zoals ik bijvoorbeeld mijn yin yoga heb gevonden, mijn somatic yin. Wat moet ik vinden? Of wat is mijn pad daarin? Anyways, dus daar komt allemaal samen. Op een of andere manier. We zullen wel zien. Dus ik denk dat ik die vraag toen wel heb beantwoord. Van hoe begin ik het helingsproces? En ik veronderstel, of dat is hoe ik dat interpreteer, is dat het gaat om het emotionele helingsproces. Dus hoe vind ik het waarschijnlijk... Hoe begin ik het helen van mijn trauma's, van mijn denkpatronen die misschien mij niet altijd ondersteunen, van verdriet, van het gevoel van verloren te zijn. Dat is zo hoe dat ik het zie. En misschien dat het meer fysiek was bedoeld, dat kan ook. Maar ik veronderstel, aangezien dat de vraag aan mij was gesteld, dat het meer het over het emotionele... Sorry, ik ben echt snel afgeleid. Neurodivergentie. Goed, ik was eigenlijk in een flow. Dan ben ik die even kwijt, dan moet ik die terugvinden. Het is oké. Dus ik veronderstel, omdat die vraag aan mij werd gesteld, dat het wel gaat om meer het emotionele, spirituele misschien zelfs. En dus dat is ook de manier waarop ik de vraag wil beantwoorden. En ik denk, ten eerste wil ik even erkennen dat ik ervan overtuigd ben dat we dat allemaal, dat de antwoord in ons zit. En het belangrijkste dat we hier kunnen doen is gewoon vertrouwen. Vertrouwen in ons proces. Want er is geen stappenplan. Er is geen stappenplan van... We gaan nu dit doen en dan gaan we dat doen. En eerst voelen we dat en dan voelen we dat en dan voelen we dat en dan zijn we geheeld. Zo werkt het niet. En ik denk dat dat ook mooi is, dat het zo niet zit. Allee, het kan zijn dat er voor sommigen... Oké, iedereen heeft zijn eigen stappenplan. Ik zal het zo zeggen. Dus ik heb mijn stappenplan, ik heb een bepaald proces afgelegd, dat ik zelfs soms al niet meer kan herinneren hoe ik hier ben beland. En iemand anders... die hier naar luistert, die heeft een compleet ander pad afgelegd. En er zullen misschien wel zo overeenkomsten zijn en misschien zo'n algemene baseline van overtuigingen of algemene grote stappen die er gezet worden. Maar hoe dat die ingevuld worden, dat gaat anders zijn voor iedereen. Dat is hoe ik erover denk. Dat is mijn overtuiging, mijn geloof. Dat ook als je bijvoorbeeld bij mij terechtkomt in de les, in de les en je voelt een soort van verbinding en het resoneert en het komt binnen, dan kan dit een van de stappen zijn in je helingsproces. Maar dat hoeft niet per se. Dus dat wil ik ook genoeg benadrukken en ik hoop dat dat ook duidelijk is, dat dit is mijn proces, dit zijn mijn lessen, dit is hoe ik het heb ervaren. Dat wil niet zeggen dat dat voor iemand anders ook zo gaat zijn. Dus voor de ene gaat wat ik deel binnenkomen en resoneren en voor de andere niet. En dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon... Dat is hoe het is. En we zijn... Dat is zo voorhand al bepaald van... Hè, wie komt er op mijn pad en wie komt er niet op mijn pad. En dat is gewoon vertrouwen dat de juiste mensen die boodschap vinden. Langs mijn kant nu. Van, ik vertrouw erop dat iedereen die hier naar luistert hier is voor een reden. En... Ik heb ook niet echt het verlangen dat wat ik deel beluisterd wordt door duizenden mensen. Want ja, dat kan hè, dat met zoveel mensen resoneert. Maar ja, wat ik deel is gewoon zo persoonlijk en zo specifiek dat ik gewoon erop vertrouw dat al is het maar 80 mensen of zo die hier ooit naar luisteren, dan is dat exact de groep mensen die dit moest horen. Anyways, dat was even een mini detour. Dus dat is eigenlijk mijn algemene insteek en mijn algemene geloof, dat wij allemaal een heel uniek pad gaan afleggen. En het is echt gewoon niet focussen op wat is de uitkomst of wat is de eindbestemming, want die is er niet. Die is er gewoon niet. Zelfs, ja, ik ben denk ik ondertussen al 11 jaar bezig, of 11 jaar in de yoga-wereld. 11 jaar yogales aan het volgen, 5 jaar yogales aan het geven. En elke keer kom ik in een andere laag terecht. Of elke keer ontdek ik iets nieuws. Elke keer vind ik iets nieuws. Maar kom ik dichter bij mijn essentie? Kom ik dichter bij de essentie? Want mijn essentie is de essentie. Net zoals uw essentie de essentie is. Want we zijn allemaal dezelfde essentie. En het heeft ook zo... Ik voel ook zo... Bijvoorbeeld, dat is iets dat we denk ik allemaal nog wel eens hebben meegemaakt. Dat we zo een boek lezen. En dat komt totaal niet binnen. En dan 5 jaar later komt dat boek nog eens op ons pad. En dan lezen we dat en komt dat wel binnen. En dat is wat ik bedoel. Dat op het ene moment zijn we klaar voor... voor de eerste stap of voor iets dat op ons pad moet komen. En dan heel geleidelijk aan komen we allemaal andere dingen tegen. Gaan er allemaal nieuwe deuren open. Worden er nieuwe lagen ontdekt. Zakken we telkens dieper en dieper en dieper. En dan komen we dichter en dichter bij de essentie. En hoe dichter we bij de essentie komen, hoe dieper en hoe groter en hoe vaster ook de waarheden zijn die we beginnen te achterhalen. En we kunnen niet tot die essentie komen vanaf het begin. Want dat is gewoon te overweldigend voor ons systeem. Ik was er echt letterlijk in de auto nog over aan nadenken. Dat de reden waarom dat ik nu kan zijn... En ik voel ook zo... Oké, de reden waarom ik erover aan nadenken was in de auto is omdat ik voel dat mijn hart aan het opengaan is. Meer en meer aan het opengaan is, maar heel geleidelijk aan. En dat is niet gehaast. En dat is zo precies zodat een deur is. En die of misschien zo een beschermingslaag rond mijn hart en heel geleidelijk aan, echt millimeter per millimeter, is die beschermingslaag aan het dissolven, aan het oplossen. En ik ben ook ergens dankbaar dat het op dat tempo gaat, want als het sneller zou gaan, dan zou ik denk ik heel overweldigd zijn. Want dan is dat een mega leap of consciousness van de ene realiteit naar de andere realiteit. En dan zou ik letterlijk gewoon flippen en misschien zelfs in een psychose gaan. Dat klinkt dramatisch, maar dat is wat er gebeurt als we te snel van het ene naar het andere gaan. En ik wil daar niet mee zeggen dat is wat anderen denken. Hè? Maar dit is gewoon even mijn persoonlijke ervaring ook. Dat bijvoorbeeld wat ik nu ervaar in therapie is ver voorbij het vinden van een soort van regulatie in mijn zenuwstelsel. Dat was de eerste 3 jaar, was dat denk ik de focus. Van oké, hoe kunnen we letterlijk van overleven naar leven gaan? En hoe kunnen we de capaciteit van ons zenuwstelsel, of mijn zenuwstelsel, echt stap per stap vergroten? Zodat het niet meer zo overweldigend is om gewoon in deze wereld te zijn. En dat ik het gevoel heb van het is gewoon te veel om te leven. Naar nu meer diepere ervaringen over gewoon meer spirituele ervaringen die ik nooit had kunnen ervaren toen ik pas begon 4 jaar geleden in therapie. Dus ik wil maar zeggen dat ik erop vertrouw dat ons pad ergens al voor ons is niet vastgelegd, maar dat er ergens wel zo... Dat we erop kunnen vertrouwen dat als er iets op ons pad komt, dat een teken is. Bijvoorbeeld misschien dat we een boek lezen en dat resoneert keihard. En via dat boek komen we iemand tegen. We zijn dan bijvoorbeeld aan het lezen ergens en we komen iemand tegen en die is dat ook aan het lezen en we beginnen daar een gesprek mee en dan worden we daar bevriend mee en die persoon stelt ons voor aan een of ander soort meditatie en dan komen we bij die meditatie en dan zijn we die meditatie aan het doen en dan via die meditatie komen we ergens in een retreat terecht en zijn we... Dat is nu mijn projectie van hoe dat ingevuld kan worden, maar dat kan er compleet anders uitzien. En er is geen juiste of foute discipline, er is geen juiste richting, want alles leidt tot dezelfde essentie. Letterlijk alles. Alle yoga-tradities, alle meditatietradities, helemaal van echt zo yoga, want dat is wat jinkies zeggen, is dat het hele yang-pad, het masculine pad, dat echt heel gestructureerd is, is het yoga-pad. Want yoga werkt met de 8 limbs. En we beginnen bij beneden, bij de yamas en de niyamas. En dan de asana en de pranayama en de dharana en dhyana. Blablabla. En dan tot samadhi, verlichting. En ik weet niet, nu zijn we heel spiritueel aan het gaan. En misschien wil die persoon die de vraag stelde gewoon weten, oké, hoe kan ik mij oké voelen in het leven? En niet hoe dat ik verlicht kan worden. Dus sorry als het te ver gaat. Dat is ook niet mijn doel of zo, om verlicht te zijn. Dat is ook denk ik niet echt voor mij weggelegd in dit leven. Of dat is ook niet mijn verlangen. Maar ik wil maar zeggen, dat is een van de paden. Dat is het yang-pad, dat is het mannelijke pad. En dan hebben we tantra, dat is de path of surrender. Dat is het meest yin-pad. Dat is gewoon alles accepteren en wat er aan ons is als mens. Van bijvoorbeeld yoga zegt van we moeten discipline hebben en we moeten zo onszelf dingen zo ontzeggen en we moeten dit doen en dat doen en we moeten zoveel mediteren en we moeten zoveel ga ik yoga doen en dat is het pad. En dan tantra zegt het tegenovergestelde, dat is gewoon onze human desires, onze verlangens als mens, onze menselijke kenmerken en emoties zijn het pad naar de essentie. En beide hebben gelijk. Dat is hetzelfde met hoe dat de ene therapie hetzelfde ook even waardevol kan zijn als een andere therapie, zolang het resoneert, zolang het binnenkomt in het hart, in het lichaam. En heel veel van die tradities of heel veel van die dingen leiden ons terug naar onszelf. Dus of het nu meditatie is, of therapie, of yoga, of mantra's, zo chanting, of dans, of wandelen in de natuur, of tekenen, of schilderen, of het maakt niet uit wat het is. Uiteindelijk leidt alles ons terug tot onszelf. Van wie ben ik? Wat is mijn ervaring op deze wereld? Wat zijn mijn emoties? En hoe kan ik mezelf zoveel mogelijk omarmen? En dat is het pad waar ik dan het meeste naar aanleun. Is hoe kan ik alles aan mezelf, alles van mezelf accepteren? En dat is echt ik was gisteren of eergisteren de Gene Key 22 aan het lezen. En die dan het over grace. En dat grace is eigenlijk het meest yin-pad, het meest vrouwelijke en moederlijke van alles is oké, alles is welkom. Elke ervaring, elke gedachte, elke emotie, elk ongemak, elke pijn, alles is welkom. En het is een kwestie van ons daar niet meer tegen te verzetten. En hoe kunnen we ons daar niet meer tegen verzetten? En hoe kunnen we dat verzet opgeven? Letterlijk, ik was vandaag in de auto aan het rijden en ik voelde dat mijn spieren weer opgespannen waren. En ik dacht, oké, waar probeer ik mij tegen te verzetten? Waar probeer ik controle over te hebben? Of dat ik ergens aankwam en ik had zo het idee van, oh, ik heb eigenlijk niet veel tijd om te praten, maar... En dan dacht ik, maar ja, waarom niet? Waarom denk ik dat ik niet genoeg tijd heb? En hoe probeer ik deze situatie helemaal te controleren en aan te passen, terwijl ik wel eigenlijk de tijd heb? Het is in mijn hoofd dat ik dat denk. En, dus hoe dat ik dat zie is, hoe kunnen we meer en meer van onszelf omarmen? En hoe kunnen we, en dat is ook waar de human design en astrologie en de Gene Keys zo krachtig in zijn voor mij, is die Jazz noemt dat is onze personal baseline. In plaats van te zeggen van dat is onze authentieke zelf of dat is onze personal baseline. Dat is het potentieel waarmee we zijn geboren. Dat zijn de archetypes die in ons leven. En wij kunnen beslissen, bewust of onbewust, om die archetypes en dat potentieel te realiseren. Om die in de wereld te brengen. En niet iedereen zal dat doen, want niet iedereen heeft, voor niet iedereen is dat het pad. Maar voor degenen die onder ons, die dat verlangen wel hebben om tot onze essentie te komen, of toch zo dicht mogelijk bij onze essentie te komen, hoe kunnen we meer en meer ruimte maken voor ons potentieel en voor hetgene wat ons uniek maakt? En ik dacht vroeger ook altijd van, oké, als mens worden we geboren en er is één soort van, er is één handboek voor wat het betekent om mens te zijn. En ik moet de handboek gewoon volgen en ik moet deze stappen zetten. En uiteindelijk gaat mij dat wel succes, geluk, liefde, alles wat we allemaal verlangen, brengen. En nu kijk ik terug en denk ik, oké, maar er is geen universele handboek. Er is een individuele handboek. En er is een handboek voor hoe verwerk ik mijn emoties? Wat zijn mijn unieke talenten. Hoe kijk ik naar de wereld? Hoe verwerk ik informatie? Hoe breng ik informatie in de wereld? Welke texturen voelen het beste aan op mijn lichaam? Welke smaken heb ik het liefst in mijn mond? Welke geuren heb ik het liefst in mijn ruimte? Dat zijn zo'n... Welke, want ik ben nu naar buiten aan het kijken en ik zie in de reflectie van het raam tegenover mij het licht van de zonsondergang. Welke kleur van de zonsondergang vind ik het mooist? En daarop beginnen vertrouwen dat onze unieke soort van... Als we het over de videogame willen hebben, want dat is onze unieke programmatie. Dat is wat de instellingen die bij ons zijn geïnstalleerd toen we geboren waren. En het is echt een kwestie van gewoon van een deconditioneringsproces, zoals we dat noemen in human design. Van beginnen te ontleren. Te ontleren wat ons allemaal is aangeleerd, want alles zit al in ons. Alle kennis, alle wijsheid, alle liefde, alle veiligheid zit in ons. En we gaan dat nooit ergens buiten ons kunnen vinden. We kunnen natuurlijk wel... Zoals ik bepaalde mentors heb en bepaalde mensen op mijn pad waar ik mee kan in contact komen. Of dat nu één op één is of gewoon door een podcast van hun te luisteren of iets van hun te schrijven of te lezen of zo. Dat ik meteen in hun energieveld kom en dan wordt herinnerd aan wie ik ben. Dat zijn de mensen waar ik het sterkst aan vasthoud en dat ik het meest niet per se naar opkijk. Maar echt zo het meest aan heb, is de mensen waarvan dat als ik... in hun energieveld kom, dan voel ik me meer mezelf. En dat is niet vaak het geval, want heel vaak kom ik in het energieveld of kom in het energieveld van iemand anders en die programmering van die persoon denkt ook misschien dat wij dezelfde programmering moeten hebben en probeert dat onbewust meestal aan ons op te leggen. En dat is niks van fout, juist of fout of schuld of zo, totaal niet. Maar ik denk dat dat even mijn handvol mensen is waarbij dat ik... Als ik voel van ik twijfel aan mezelf en ik val even uit mijn personal baseline, of ik ben daar even verder van verwijderd, of omdat ik nu te veel tijd in de wereld heb doorgebracht, of dat ik gewoon iets heb gezien of geluisterd wat totaal niet resoneert met hoe dat ik naar de wereld kijk, maar dat ik dan weer het gevoel heb van dat wel is hoe ik naar de wereld zou moeten kijken, terwijl dat dan ergens op slaat, dan kan ik even teruggaan naar die mensen en of dat nu gewoon een woord is of een zin, of het maakt eigenlijk niet uit wat dat die zeggen, het is eerder een gevoel dat ik daardoor kan krijgen. En hoe meer ik dan... Hoe meer dat ik in dat veld doorbreng, hoe meer dat ik dat kan internaliseren en hoe meer dat ik dat op mezelf gewoon heb en voor mezelf kan opbrengen. Oké, dat was even veel. Even zien of dat ik het belangrijkste heb gezegd van wat ik wou zeggen. Ja, dus ik weet eigenlijk niet of dat... Ik heb hier geen duidelijk antwoord op gegeven, denk ik, maar ik denk dat dat er ook niet is... Voor mij, mijn pad, kan ik wel zeggen, in het algemeen, is het pad geweest van voelen. En niet meer verzetten. Niet verzetten tegen de pijn, niet verzetten tegen het verdriet, niet verzetten tegen de eenzaamheid, niet verzetten tegen de angst. Want in de angst, in het verdriet, in de pijn, daar zit het antwoord. Voor mij, daar zat het goud. En... Ik ben enorm dankbaar voor de situatie waar ik in ben opgegroeid. En ik... Alles, letterlijk elke ervaring, alles wat ik heb meegemaakt... Hoe objectief, positief of negatief het ook kan zijn. Want elke ervaring heeft mij in een bepaalde richting geduwd. En heeft mij een opportuniteit gegeven, een kans gegeven om dieper in mezelf te zakken. En... Ook heel veel situaties waarin ik bijna van buitenaf werd verwacht om aan mezelf te twijfelen en niet mezelf te geloven. En een bepaald pad te volgen dat voor mij was onbewust voorspeld. Zoals dat bij het grootste deel van ons, denk ik, is dat we worden geboren. En er is een onbewust verwachtingspatroon van onze familie dat wij verwacht worden verder te zetten. En als je dan beslist om dat niet te doen, heel bewust, dan is er natuurlijk veel weerstand. Maar die weerstand ook weer, dat is... een opportuniteit voor groei en jezelf beter te leren kennen. Plus, wat ik ook even wil zeggen, is dat er geen haast is. En dat is iets wat ik vaak zeg in alles. Je kunt dat in elke context gebruiken. Maar er is... net zoals alles wat ik in de yoga en zo deel in mijn lessen, er is ook geen haast om meteen van de persoon die we nu zijn en wat dat we nu voelen en of niet voelen, naar ineens een persoon die... helemaal oké is en gelukkig is en die alle emoties kan voelen zonder angstig te zijn. En die, snap je, zoals ik daarnet zei, dat is een te grote sprong. En de reden waarom dat proces heel traag gebeurt, is omdat ons zenuwstelsel, als we het dan over het fysiek en het anatomische willen hebben, ons zenuwstelsel heeft heel veel tijd nodig om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. En we kunnen af en toe al zo van die quantum leaps hebben in een nieuwe realiteit, meestal ook als onze omgeving dat ondersteunt. Dus daarom dat bijvoorbeeld, als ik naar Bali ga, dan verandert er heel veel, dat beweegt er intern heel veel, verschuift er heel veel. Maar vooral ook omdat ik omgeven ben door de juiste mensen en omdat ik daar ook lang genoeg ben, dan denk ik. En dat wil totaal niet zeggen dat we allemaal 2 maanden naar Bali moeten gaan. Want nu ook een enorm veel transformatie is ook gewoon hier aan het gebeuren de laatste maanden. In mijn appartement, op mijn mat. En onszelf daarin weer zo die grace, die... Ja, gewoon zo dat vertrouwen van alles wat er moet komen, zal komen. En de pijn die ik voel, hoewel dat dan misschien net hetgene is wat dan mij het in een bepaalde richting duwt om een bepaald pad te gaan vinden. De paradox is van oké, we gebruiken die pijn en dat verdriet en misschien dat gevoel van er is iets niet helemaal juist. En dat is een gevoel waar ik het grootste deel van mijn leven mee heb geleefd. Is, er klopt hier iets niet. Er klopt iets niet. Er is iets... Ja, ik kan dat moeilijk beschrijven, dat gevoel. Maar dat is het gevoel van, ik ben eigenlijk niet op de juiste plaats. Dat is het gevoel dat ik altijd had van... Hè, maar... Ja, dit is niet helemaal... niet helemaal hoe het moet zijn. En dat is ook een heel onderbewust gevoel. Dat was niet echt iets dat ik dan kon uitspreken of zo. Omdat ik ook niet echt iets anders heb gekend. Maar ja, waar wou ik daarmee naartoe? de paradox is dus dat we dat voelen. We voelen die pijn. Misschien dat we door een depressie gaan. Dat we heel veel angsten hebben. Iets wat ik allemaal ook heel levendig heb ervaren. En dat brengt ons op een pad. Misschien dat we daarom zeggen van ik moet yoga beginnen of ik wil beginnen mediteren omdat we denken dat dat de oplossing is. En dan komen we op dat pad en dan krijgen we te horen, ah, maar je moet het gewoon voelen. Voel het verdriet, voel de depressie, voel de angsten. Want die proberen ons iets te zeggen. En net zoals dat als er een kind naar ons komt en zegt ik ben bang, we gaan niet zeggen, maar wat zeg jij nu? Dat is belachelijk. Nee. Ah, waarom ben je bang? Oké, het is oké. Ik zal samen met u in uw kast kijken en onder het bed kijken. En we zijn onszelf eigenlijk de hele tijd aan het gaslighten. Dat is eigenlijk vrij genormaliseerd om gewoon uzelf ervan te overtuigen dat alle angsten, al het verdriet, alles wat er in u zit en zich heel duidelijk probeert te manifesteren in de wereld, dat dat niet terecht is en dat je geen reden hebt om dat te denken of te voelen. En dat we dat dus gewoon aan de kant kunnen duwen door whatever, door ons af te leiden, door... Iedereen heeft wel zijn copingmechanismes en die zijn oké, die zijn er ook om ons veilig te houden en die zijn er voor een reden, die zijn er om ons te beschermen. Maar wat proberen die ons te zeggen en kunnen we daarmee in contact komen? Kunnen we daarmee in gesprek gaan? Dat is iets wat ik ook nu meer en meer ook in mijn eigen practice introduceer is en dan automatisch ook in wat ik meegeef in de lessen is. Bijvoorbeeld mijn hart. Oké, ik weet dat mijn hart hier in mijn borst ligt, een klein beetje meer aan de linkerkant, tussen mijn longen. Oké, maar heb ik mijn hart ooit al eens gevoeld? Contact maken met het hart, zo, dat is een hele practice natuurlijk en daar kunnen we ons ook nog in gaan verdiepen. Maar er zit zo, alles zit letterlijk in ons. En als ik zeg in ons, dan bedoel ik ook in ons lichaam. Het is niet gewoon in ons, in zo'n vraag, weet ik veel, onze ziel, dat ook. Maar onze ziel zit in ons lichaam, dus ons lichaam is het antwoord. En dat is waarom dat voor mij persoonlijk, heel persoonlijk, yin yoga, somatic yin en zo belichaamde beweging zo krachtig is. Omdat dat u in contact de ruimte brengt en contact maakt met die stilte in u die ruimte maakt om te voelen wat er daar zit. En dat vind ik heel mooi. Dat is mijn ervaring. En er zijn honderden manieren om daarmee in contact te komen. Dus die van mij is zeker en vast niet de enige. Dat is gewoon wat er voor mij echt binnenkomt. Dat is de manier waarop dat ik mij... Dat is voor mij thuiskomen. Op mijn mat zitten en mijn practice doen. En zelfs op mijn mat zitten en mijn practice delen met de wereld. Dat is voor mij thuiskomen. En iedereen heeft zo zijn eigen manier om thuis te komen. Hij heeft zijn eigen rituelen, zijn eigen verlangens. En dat is ook hetgene wat ik opnieuw weer haal uit mijn diepere studie van human design, is onze verlangens zijn letterlijk onze wegwijzers. Ah, dat is het woord, ja. In het gesprek van daarnet zocht ik een woord en ik vond het niet. Dus wegwijzers. Dat zijn onze verlangens, zijn onze wegwijzers. En we hebben onszelf zo vaak laten vertellen dat onze verlangens te menselijk zijn en dat we die moeten onderdrukken. En dat is niet hoe we een spiritueel persoon zijn. En dat is niet hoe we het pad gaan vinden. En we moeten mediteren en we mogen niet nadenken. En we mogen niet te veel genieten van ons eten. We mogen niet te veel genieten van... Oei, sorry, dat is mijn afwas. Mijn was mijn passion. Soms dat genieten, dat mag ze precies niet, terwijl dat letterlijk... En dat is ook omdat... En daar is niks mis mee. Dat is gewoon... In beide zitten waarden, maar dat is echt het archetypisch mannelijke pad van... Oké, ik moet mij verzetten tegen al mijn verlangens en tegen al mijn lichamelijke drangen. En oké, natuurlijk is dat altijd mijn maten, hè? Maar ik bedoel... Want die leiden mij af van de bron, van de essentie. Terwijl als je... Die weerstand is letterlijk iets, een deel van u afwijzen. En... Dus we zijn niet heel. Dat is mijn gevoel. En zeker dat het vrouwelijke pad van zachtheid en acceptatie. En alles is oké. En het is echt... We zijn menselijk. En als ik van een glas wijn wil genieten, dan geniet ik van een glas wijn. En als ik even wil dissociëren en naar Jane the Virgin wil kijken, dan kijk ik gewoon een uur Jane the Virgin. Of een avond. Snap je dat zo... Ik ben daar heel... In die val ben ik echt wel heel vaak getrapt. En echt jaren in gezeten van... Oké, ik doe yoga en ik ben een yogalerares. Dus... Ik moet een bepaald pad volgen en ik moet dit doen en dat doen en dat mag ik... Oei, mijn kerst zet. En dat mag ik niet doen en dat moet ik wel doen. Terwijl... Ik laat nergens op. Goed, ik denk dat dat is wat ik daarover wou zeggen. Dus ik hoop dat daar iets van resoneert en dat zo... Want dat is mijn antwoord natuurlijk, dus ik hoop dat dat bij wie het moet resoneren, resoneert. En ik ben nog altijd op het pad, nog altijd op het helingspad en ik ben echt super excited gewoon om zo te zien wat er nog gaat komen. En zo het besef van nu dat mijn grootste trauma's, of zo de trauma's die mij vooral voor beperkten om... mijn pad te volgen, die zijn geheeld en die zijn verwerkt en die zijn geïntegreerd en die zijn deel van mij op een heel aangename, zachte manier. Heel veel begrip en liefde. Nu kan ik zo dieper en dieper beginnen gaan en gewoon zo mijn psyche beginnen analyseren en de subconscious mind. En ja, dat is mijn pad of zo, mijn interesse. En ik weet dat dat niet bij iedereen zo is. Maar ik vind dat heel fijn om mij verder en verder te verdiepen. Bijvoorbeeld in de Jinkies ook. Dat is echt een heel spirituele tekst. En dat gaat echt over het heel... Ja, dat gaat over de essentie. En dat gaat tot de kern. En soms is dat overweldigend. Ik was gisteren of eergisteren aan de 22e Jinkie aan het lezen. En ik dacht echt van, wow. Hier snap ik niks van. En dat is oké. Okay. In het begin van de Jinkie stond ook van, schakel je hoofd uit en laat je lichaam gewoon ontvangen. Want deze transmissie is heel krachtig. En transmissie is ook zo'n raar woord. Dat is ook zo'n ding, hè, waarom ik soms ook zo moeite heb met dingen te delen over mijn spirituele tussen aangestekens pad. Dus omdat dat zo is gecommodificeerd en zo... Daar zit geen diepgang meer achter als we het daarover hebben. In het algemeen, zo... Bijvoorbeeld, zelfs met tarot, dat ik vroeger zo... Ah, tarot, ja. En nu heb ik zo besef van... Oh my god, daar zit ik keiveel... Bijvoorbeeld nu... heb ik hier mijn... Dat was zo'n mooie kaart. Heb ik mijn 3 kaarten die ik in het begin van de week had getrokken om zo de energie van de week aan te voelen. Heb ik hier nu op mijn altaar zitten en zo. Daar zit keiveel archetypen en mythes en daar zit zo'n wijsheid achter elke kaart. Maar wij met onze westerse mind, een westerse manier van denken, is zo oppervlakkig en zo. Een kaart trekken, wat gaat dat nu doen? En ik snap het, hè. Ik heb het ook zo lang gedacht en... Het was een hele deconditionering geweest voor mezelf om te geloven in wat ik geloof en niet mezelf te gaslighten dat het allemaal bullshit is. Maar daar zit zoveel in en ik blijf ontdekken, zelfs in de yoga-traditie. Ik zit echt nog maar aan het oppervlak. Ik zit nog echt maar aan zo die 5 centimeter net onder het water. En Er is nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te voelen en te ervaren en te integreren en te belichamen. En, oh. En er zijn ook fases dat ik daar niet echt mee bezig ben. Dat ik bijvoorbeeld een paar maanden niet echt actief bezig ben met zo lezen of mediteren of zo. En dan komt dat vanzelf weer terug. En er ook gewoon op vertrouwen dat er sommige fases zijn dat ik dat meer verlang en andere fases dat ik dat minder verlang. En dat is allebei zijn oké. Okay. Er is geen goed of fout. En we moeten ons niet aan bepaalde regels houden of zo. Dat is allemaal een manier om ons verder van onze essentie te brengen. Want wij weten wat we moeten doen. Ons lichaam weet wat dat het pad is voor ons. En we moeten daar gewoon vertrouwen. Bijvoorbeeld hoe dat ik bijvoorbeeld bij mijn therapeut ben terechtgekomen. Denk ik nog altijd van, oh my god, hoe is die vrouw in mijn leven beland terechtgekomen? En hoe... Ja... Dat heeft zoveel bepaald en zoveel, ja. Een sacral sound. Oké, en dan gaan we over naar de andere vraag. De vraag die iets praktischer was. Van, wat is het verschil tussen restorative yoga en yin yoga? Of restorative en somatic yoga? Ik zie mijn laptop bijna plat, dus ik ga even een oplader halen. En een glas water. Oké, ik ben terug. Dus, restorative yoga en yin yoga. Somatic yin. Oké, dus ik ga even beginnen met het verschil uit te leggen tussen restorative yoga en yin yoga. Dus, beide hebben een gelijkaardige soort van basisprincipes van we spenderen enkel tijd op de mat in de zin dat we zitten of we liggen op onze rug of op onze buik en de focus is op relaxatie. Het is dus heel zachte yoga en als we op het spectrum kijken van misschien aan de ene uiterste hebben we hot yoga en ashtanga yoga. En dan aan de andere uiterste heb je restorative yoga. En yin yoga zit daar zo iets minder aan in dat uiterste. Maar zo ook al in die richting. In het midden heb je dan dingen zoals hatha en wat nog? Ja, ik ben even alles vergeten. Iyengar, vinyasa is ook meer richting dan ashtanga. Zo meer intens. Kundalini, fysiek, lijkt dan misschien meer richting de yin of zo, maar qua energie is dat heel intens. Dus dat is ook weer zo meer richting ashtanga, zou ik zeggen. Anyways. Dus restorative yoga is eigenlijk een yoga practice waarin dat we dus in een houding komen. En we gebruiken zoveel mogelijk ondersteuning. Dus zonder dat we dat thuis kunnen beoefenen, dan kunnen we echt alle kussens en dekens die we hebben erbij halen. Soms is dat 3 bolsters, 4 blokken, 4 dekens. Gewoon zodat we in een bepaalde pose, bijvoorbeeld reclined butterfly, dus dat we op ons rug liggen met de zolen van de voeten samen en de knieën open, dat er bijvoorbeeld een dekentje rond onze enkels is gewikkeld, dat er 2 kussens onder elke knie liggen, dat we een kussen onder ons hoofd hebben, misschien een iets zwaarder deken op onze buik, een deken dat ons hele lichaam bedekt en dan een oogkussentje. Dat is bijvoorbeeld hoe dat ik dan restorative zie. En de bedoeling daarvan is echt van, oké, we gaan heel lang in een houding blijven. Soms is dat 10 tot 15 minuten om het zenuwstelsel tot het minimum te laten zakken. Dus dat is echt complete ondersteuning, complete ontspanning. En dat is super, super helend. Dus als je bijvoorbeeld met blessures zit, of er zit heel veel diepe spanning in het lichaam die misschien met een fysiek trauma te maken heeft, of ja, gewoon dingen die heel moeilijker uit zijn te krijgen door te manipuleren, dan is restorative yoga super, super helend. En ook gewoon mentaal. En dat is echt zo... Oh, ja, echt zalig. Dat is gewoon zo alsof je slaapt, maar dan niet echt. En het is tussen die plek... Meestal belandt je zo in een plek tussen slapen en wakker en je hebt echt zo super, super diep in die ontspanning. Heerlijk. En dan yin yoga is ongeveer hetzelfde. Dus je gaat vaak ook dezelfde of gelijkaardige houdingen aannemen. Niet altijd. Er zijn specifieke poses die enkel in yoga, in restorative yoga worden aangenomen. En dan ook specifieke yin-houdingen. En yin-yoga is dan meer ook met de focus op het dieper zakken in het fysieke lichaam. Dus we gaan meer in een stretch gaan. Bijvoorbeeld als we in die recline butterfly zijn, dan gaan we in yin meestal geen blokjes onder de knieën plaatsen, zodat we die stretch kunnen voelen in onze heupen en de binnenkanten van de benen. En we blijven dan ook langer in die houding. Meestal is dat 3 tot 5 minuten. Soms ook langer. Zodat we echt het lichaam de tijd geven om die spanning heel zachtjes los te maken. En omdat we hier... we werken hier eigenlijk met onze fascia en met onze gewrichten. Maar dus bijvoorbeeld in een hatha-les of in een ashtanga-les gaan we ook spanning proberen los te maken, maar op een heel actieve manier. Dus dat is echt zo duwen, meer duwen. En omdat onze spieren ook heel warm zijn, door bijvoorbeeld dat we beginnen met die zonnegroeten, meestal is dat 5 of... 5 Surya Namaskar A, 3 Surya Namaskar B. Ik denk dat dat vroeger 7 en 5 was, dus dat is vrij intens. Dus ons lichaam is warm en dan kunnen we onze spieren echt zo losmaken. Dat is hetzelfde principe met hot yoga. Onze spieren zijn warm, dus we kunnen veel gemakkelijker die stretchen. Dus dat is spieren. En dan in yin, omdat we hebben geen ons lichaam niet opgewarmd, tegenovergestelde, we zijn meestal kou, dan gaan we op onze fascia kunnen werken. Dus dat zijn de lage... Je hebt dus oppervlakkige laag fascia net onder de huid, maar dan heb je ook fascia rond alle spieren. Je hebt een deep fascia, je hebt visceral fascia rond onze organen. Dus er zijn heel veel verschillende lagen fascia, waar dat meestal ook heel veel emotionele, mentale, energetische spanning zit. En die kunnen we dan beginnen losmaken met door heel lang in een houding te blijven. En we kunnen daar ook wel voor blokjes en bolsters en zo onder gebruiken, maar meer om de stretch te ondersteunen, eerder dan om de stretch te verminderen. Bijvoorbeeld stel dat als je in die recline butterfly bent en het doet pijn voor de heupen om de knieën, omdat misschien dat de heupen bekken heel vast zitten en de knieën gaan niet zo ver naar beneden, dan kunnen we er wel 2 bolsters of zo onder plaatsen om die knieën te ondersteunen, zodat we die stretch kunnen voelen zonder pijn of ongemak. Dus dat is zo het algemene verschil. En beide zijn vrij moderne tradities, moderne stromingen binnen de yoga. Als we weten dat bijvoorbeeld de yoga, de hatha yoga, pranipika, dat is van 1000 jaren geleden. Dat is heel oud en werd vaak ook enkel door mannen beoefend. Dus het mannelijke pad, terwijl yin en restorative is dan voor mij zo echt het vrouwelijke in de yogawereld. Het zachte, het moederlijke, De manieren, of voor mij is dat zo die veiligheid, die warmte, die ondersteuning. En ja, en ik weet dat heel traditioneel wordt yin ook gezien als, dat kan gezien worden als gewoon zo'n heel praktische toevoeging aan onze meer yang practice, meer ashtanga of vinyasa of hatha, om dan ook onze gewrichten te ondersteunen, om goed te stretchen en om ons hoofd wat leeg te maken. Maar voor mij is yin echt een hele discipline op zichzelf, die super, 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 super diep gaat en mega... Daar zit zoveel in. Net zoals ik daarnet zei met al die dingen als tarot en zo, daar zit zoveel in. En ik ben zelf nog maar ook weer aan het oppervlak van die wereld van yin. En het mooie bij yin is dat, omdat dat zo'n moderne beoefening is, een moderne stroming binnen de yogawereld, wordt daar heel veel in geïnnoveerd. Dus er zijn geen vaste regels. Er zijn wel een paar principes, zoals een bepaald aantal minuten in de houding blijven. En we gaan nooit vanaf het begin tot de diepe stretch. Meestal zoeken we een soort van onze edge, noemen ze dat dan. Zo onze 60% van onze capaciteit. En we willen nooit pijn voelen. Dus er zijn zo natuurlijk wel basisprincipes die we leren in de yin-traditie. Maar verder dan dat is er eigenlijk nog enorm veel ruimte voor innovatie. En dat is wat dat ik heb gevonden via mijn teacher dan ook en via mijn opleidingen. De stroming van somatic yin. En somatic yin... Want je kunt yin op zich al als een somatic practice zien. In de zin van dat we zakken in het subtiele en de diepere lagen van het lichaam en de psyche en al die dingen. En het contact maken met het onderbewustzijn. Maar dat is niet altijd het geval. Dat is enkel als die intentie ook wordt gezet, denk ik, meestal. En het mooie aan somatic yin is dus dat we het somatische, hetgene wat we ook zien in somatic experiencing en al die somatic zo zenuwstelseloefeningen, dat wordt eigenlijk dan geïntroduceerd in de yin-sessies. Dus voor mij ziet dat er praktisch uit dat we ten eerste nog trager gaan bewegen en dat we ons lichaam eigenlijk de leiding geven. Dus in yin-yoga werken we nog altijd met poses. Je hebt de 7 archetypical poses en daarbinnen hebben we dan nog heel veel variaties en zo. Maar dat is nog altijd van dit is de pose en natuurlijk past het een beetje aan in je lichaam. Dat zeggen ze in de yin-traditie ook van elke pose gaat er in elk lichaam anders uitzien, want de yin is niet esthetisch, zoals bijvoorbeeld Ashtanga meer is. En dat is totaal niet dat ene is beter dan het andere. En bijvoorbeeld bij Ashtanga is het echt van je teacher komt langs en dat is meer dan misschien hoe de traditionele. Ik weet dat er ook verschillende stromingen in zijn en dat er ook verschillende zo gedachtegoeden in zijn in hoe dat we Ashtanga moeten benaderen. Maar in Ashtanga komt de teacher bijvoorbeeld in Downward Dog je heupen erachter duwen zodat je hielen op de mat komen. Of als je in Janu Sirsasana bent, dan moet je naar voren kijken, je kin naar voren en dan komen ze je dieper in de houding duwen zodat je meer dat beeld of die perfecte houding kunt benaderen. En dat heeft ook waarde, want ik heb ook enorm veel vooruitgang gemaakt in mijn yoga practice toen ik Ashtanga deed. Dat was niet super lang, want ik ben gewoon een heel yin persoon. Hoewel, als we dan kijken naar Ayurveda, ik ben een kapha, en ze zeggen altijd dat kaphas, die hebben al een neiging om zoveel mogelijk naar het ontspannen, relaxeren te gaan. En die hebben eigenlijk een beetje het yang nodig, en dat voel ik ook wel. Maar voor mij is yin, of is yoga, niet per se het domein waarin dat ik mijn yang ga uit. Dat is eerder in sporten of whatever. Voor mij is yoga niet echt. Ik wil yoga in mijn yoga practice niet de verwachting leggen van dat gaat mij tot een esthetisch resultaat leiden. Nee, het is eerder een... Dus wat ik eigenlijk wou zeggen is dat yin een functionele practice is. Dus het gaat om... elke anatomie is anders. Elk heupgewricht is anders. Er is geen twee dezelfde lichamen. Dus een caterpillar houding voor het ene lichaam gaat er anders uitzien dan voor het andere. En de ene heeft meer of minder ondersteuning nodig dan de andere. En dus dat is het mooie ook aan yin. Van we kijken naar elk lichaam als uniek. En elk lichaam heeft andere ondersteuning nodig. En het gaat om het gevoel, hoe dat voelt. Dus dat is sowieso een supergrote cornerstone in de yin-traditie. Maar daarnaast, met somatic yin is... Oké, hoe wil het lichaam in die houding gaan? Dus als we het nu over die caterpillar hebben, dus dat is een houding waarbij dat we onze benen uitstrekken voor ons. En we ronden onze rug en we komen naar voren, zodat we de stretch voelen in de hele backlines of fascia. Dus dat is van de hielen helemaal tot aan het voorhoofd. En voor iedereen is die spanning dan ergens anders. En de ene voelt dat meer in de rug, de andere in de nek, de andere in de hamstrings. Maar dus we kunnen dat heel lineair benaderen. En dus naar voren komen in die yin-houding. En we blijven daar dan 5 minuten in. En we voelen die spanning loskomen. Super mooi, super krachtig. En bij een somatic practice gaan we dan eerst beginnen met bijvoorbeeld zachtjes heen en weer te wiegen. En we gaan kijken, oké, waar zit de spanning exact in mijn lichaam? Hoe kan ik die voelen? Kan ik contact maken met de verschillende lagen spanning? Want misschien dat er eentje meer oppervlakkig is en de andere gaat dieper. Misschien zelfs richting de organen. In die caterpillar kunnen we onze nieren bijvoorbeeld ook heel goed losmaken. Dus dat is echt zo heel... En dan bijvoorbeeld dan zeggen we, oké, laat het lichaam nu kiezen waar dat het tot stilstand wilt komen. En dat kan zijn dat dat in het midden is, maar dat kan ook meer naar links of naar rechts zijn. Of misschien dat het lichaam eigenlijk helemaal niet tot stilstand wilt komen en gewoon in beweging wil blijven. Dus dat is het mooie aan die somatic yin, is dat we eigenlijk contact maken met de inherente patronen en een manier van uitdrukken van ons lichaam. Elk lichaam heeft een andere manier om zich uit te drukken. En via beweging kunnen we ook in contact komen met de verschillende lagen van ons lichaam. Bijvoorbeeld contact maken met een orgaan en dan vragen, oké, hoe wil dat orgaan bewegen? Hoe wil dat zich uitdrukken? En daarin komen zo dat is altijd wat ik zeg van, oké, ontspanning, ons lichaam weet hoe dat het spanning moet creëren. Ons lichaam weet hoe dat het bijvoorbeeld spanning in onze nek en schouders moet creëren. En het weet ook hoe dat het die spanning moet loslaten. Het weet wat het nodig heeft om zich veilig genoeg te voelen om die spanning los te laten. Het weet of dat het los kan komen aan de hand van een bepaalde beweging. Het weet of dat het misschien een aanraking nodig heeft of een verandering in onze externe realiteit. Misschien hebben we meer bescherming, meer veiligheid nodig. En dat is zo het mooie van, we gaan echt in conversatie met ons lichaam. En daar komen zoveel dingen naar boven. En dus dat kan ook soms wel intens zijn in de zin dat... Dan komt er bijvoorbeeld, maken we contact met ons hart en dan is er ineens verdriet. Maar waarom is er verdriet? Waarom heeft ons hart verdriet gevoeld? En zo beginnen we daarin te verdiepen en dieper te graven. En dat is een soort, voor mij is dat echt lichaamswerk. Lichaamswerk in die zin dat lichaamswerk is een manier om in conversatie te gaan met ons lichaam, met het lichamelijke, met hetgene dat voorbij het hoofd gaat, voorbij het rationele denken. En ons lichaam is echt een bron van wijsheid. Dat is enorm. Dat is... Ik kan het zelfs nog niet eens... Ik heb het ervaren, maar nog niet eens helemaal. Het is elke keer als ik op mijn mat kom, elke keer als ik in die practice zak, kom ik iets nieuws tegen en ontdek ik een nieuw deel van mijn lichaam. En iets wat ik op mijn training, op mijn opleiding heb ervaren, is dat... Ik had een ervaring waarbij dat was tijdens de Starfish. Dus als je op het retreat was, dan weet je wat ik bedoel. Maar Starfish is zo een soort van... Dat is een embryologisch repatterning proces. Dus ja. Anyways, ik kan het niet echt anders uitleggen. Maar... en dan begon ik ineens zo een deel van mijn lichaam te voelen. Ik denk dat toen mijn linker... De connectie was van mijn linker schouder richting mijn linker heup. En... Ik had zo'n inzicht van, oké, hoe dacht ik ooit dat ik oprecht van mijn lichaam kon houden als ik eigenlijk nog nooit mijn lichaam had gevoeld? En ja, we kunnen ons lichaam voelen door ons hand op ons hart te leggen of te voelen hoe dat onze benen op elkaar rusten. Maar ik had nog nooit echt mijn lever gevoeld, mijn hart, mijn longen, mijn nieren, verschillende plekken van fascia, zo... Dat is echt een heel profound gevoel van... Wow. Ik kan tot in de cel gaan, als ik wil. Ik kan tot in de cel gaan. Ik kan tot de essentie komen. En dat is hetgene wat we dan doen bij... We gaan toevoegen met somatics is... Oké, wat heeft mijn zenuwstelsel nodig om zich veilig te voelen? En dat gaat anders zijn dan het zenuwstelsel van de persoon naast mij, dan de persoon die lesgeeft... Dat gaat anders zijn dan wat mijn zenuwstelsel gisteren nodig had. En zo beginnen we onszelf, ons eigen zenuwstelsel, onze eigen verlangens, onze eigen noden te verkennen. En maken we daar meer en meer ruimte voor in alle liefde, in alle begrip, in alle compassie. Van, er is geen oordeel nodig. Elke emotie is er voor een reden. En ik kan me dat zo zelfs niet meer inbeelden. Zo hoe dat ik vroeger dacht dat als ik weende of zo, dat ik daarmee moest verantwoorden. Of dat een bepaalde emotie niet ervaren mocht worden. En dat is denk ik heel normaal dat ik dat vroeger voelde. Maar dan merk ik ook bijvoorbeeld in het begin kon ik zo heel... Zo echt een emotionele uitbarsting hebben in een sessie. En, ik wil niemand schrik aanjagen of zo. Dat is totaal niet mijn bedoeling. Want ik vind dat net heel fijn als ik zo een emotionele openbaring heb. Maar nu is dat eerder van, er komen gewoon zo tranen. En die rollen over mijn gezicht. En dat is zo niet per se dat zo intens is. Dat is gewoon een emotie komt en die komt naar buiten. Er komt een emotie en die komt naar buiten. En dat is niet meer zo een intens proces van verzetten en weerstand en wegduwen. Totdat die eigenlijk niet anders kan dan naar buiten geduwd worden. En dat is dan heel intens en overweldigend. Maar nu is dat gewoon zo, oké, een traantje. Welkom, hallo. En iets wat ik ook regelmatig heb gezegd dan in mijn yoga-sessies, is dat ook tranen, voelen, wenen, is een somatic practice. Het voelen van hoe dat de tranen over ons gezicht rollen en de zachtheid daarvan. En zo de... dat is zo... Dat is kei mooi. Dat is super mooi als je dat zo echt voelt en ervaart. En in somatic healing werken we ook met aanraking. We werken zo ook met het energetische en die subtielere lagen. Onze soma. Dat is onze soma is onze lichaam, de inherente intelligentie van ons lichaam die altijd er is, maar die heeft niet altijd evenveel ruimte om online te komen, om geactiveerd te worden. Net zoals ik het daarnet had over ons potentieel dat er is, maar we moeten ervoor kiezen om, dat, om daar contact mee te maken en daar ruimte voor te maken. Dat is hetzelfde met onze soma. Die is er altijd en die leidt ons eigenlijk een hele dag. Maar heel vaak laten we ons hoofd daartussen komen en ons lichaam afblokken of zo tegen onze inherente noden ingaan of zo. Ja, en dat is voor mij echt die somatiek. Oeh, dat is echt, dat is het. En ik ben iemand die heel veel veiligheid nodig heeft. Dat is iets wat ik niet echt kende. Dus dat is mijn verlangen. Dat is mijn innerend verlangen om mij veilig te voelen in mezelf. En niet constant in angst te zijn. En ik heb die veiligheid nodig, merk ik nu ook. Dat verlangen naar veiligheid komt vooral ook uit een verlangen om mij gewoon te kunnen overgeven en te kunnen vertrouwen. Te vertrouwen in de ondersteuning en de begeleiding die ik op elk moment heb. En wanneer we ons verzetten, wanneer we in die controle zijn, wanneer we proberen te doen, te creëren, te met ons hoofd een bepaald pad proberen af te leggen, dan passeren we eigenlijk langs al die begeleiding en die ondersteuning die er al is. En dat is het mooie aan die yin practice. Is yin is het vrouwelijke, is het zachte, is het de void, is de leegte, is het onbekende, is iets waar dat we in onze samenleving niet echt heel veel contact mee hebben en niet echt heel bekend is. En dus soms ook als onveilig en onbekend kan aanvoelen. Dus in het begin kan daar weerstand tegen zijn. En kan het zijn van, ja, yin is niks voor mij, wat dat helemaal terecht is, hè, 100%. En ik voel ook wanneer dat ik persoonlijk weerstand voel tegen mijn yin practice, dan is er weer die spiegel die wordt opgehouden van ergens verzet ik mij tegen de ondersteuning, tegen de zachtheid, tegen de yin essentie, tegen de yin energie in mijn leven. En hoe meer ruimte ik maak, bijvoorbeeld nu zit ik ook weer in een periode dat ik bijna elke dag op mijn mat zit en in heel lange sessies ga en heel diep zak. En dan voel ik ook dat dat zich vertaalt in gedachten van echt een actief proces nu. Van oké, ik wil in de douche. Ik dacht dat de douche aan de deur stond. Dan is dat echt een actief proces van oké, hoe kan ik me nog meer en meer en meer en meer overgeven en gewoon me laten leiden. Want dat is wanneer dat de meest magische dingen gebeuren. En ik vertrek morgen bijvoorbeeld naar Dublin om een vriendin te bezoeken, Stephanie. En dat voelt heel fijn. Dat zij heeft zo van een paar dingetjes gepland. En ik heb eigenlijk niks opgezocht. Ik weet eigenlijk niet waar ik terecht ga komen. Vroeger zou mij dat heel veel zo stress hebben gegeven. En er zijn zo wel even momenten geweest van oei, ik ga mijn cocon verlaten en ik moet het vliegtuig nemen en maar zij heeft zelfs mijn vlucht geboekt, omdat dat was nu wel omdat er iets mis was met mijn systeem. Dus ik moest hulp inschakelen en ik moest vertrouwen en mij gewoon laten leiden. En dat voelt zo goed dat ik gewoon morgen kan vertrekken. En ik heb een rugzakje en ik heb mijn tandenborstel en ik heb zo'n paar basics. En ik kom daar aan en ik ga gewoon mij laten leiden. Niet alleen door haar, maar door gewoon alles wat er op mijn pad komt. En dat is zo, dat is het leuke ook, vind ik, als ik reis, dan heb ik er meer ruimte voor. Want dan zit ik niet meer routine. En dan zijn er nieuwe dingen om op te reageren en nieuwe indrukken om te ervaren. En ja, dat voelt altijd zo heel bevrijdend. En dat is heel fijn. Ik kijk er heel erg naar uit. Maar goed, ik denk dat ik genoeg heb gepraat. Ik moet nog eten en dan naar de yoga vertrekken. En eigenlijk vind ik het superleuk om zo vragen te beantwoorden. Deze zijn dan nu allebei via Instagram binnengekomen als reactie op iets wat ik had gedeeld. Maar ja, laat de vragen maar komen. Dat is ook supergoed voor mijn design, zodat ik kan reageren op iets. En dan komt uiteindelijk... Dat is hoe ik dat zie, hè. Nee, dat is eigenlijk iets wat Jazz had gedeeld in een van haar workshops. Over de business check-in van de maand. En ze zei dan zo van... Je kunt je profiel of je human design zien als dit. Dus je hebt dan potentieel. Dus je hebt een heel chart. En je hebt je centers en je gates en je channels. En je hebt een bepaalde strategy en authority en profile. En die dingen die liggen allemaal te slapen totdat jij kunt... Je strategie kunt gebruiken. Dus voor generator en manifesting generator is dat dan to respond. Dus als ik niet kan reageren op iets, dan is mijn energie meer offline. En als ik kan op reageren op iets, dan wordt al mijn energie zo verzameld om dan te kunnen gebruiken in die reactie. Als ik ja zeg natuurlijk, als mijn emotional authority dan een ja zegt. Heel interessant allemaal. En het hele experiment... is ongoing. I will report back. Bring headphones. There is a free audio guide for the thing I booked for tomorrow afternoon. Sorry, dat was een berichtje van Stephanie. We gaan naar een bibliotheek. Heel exciting. In Dublin. Oké. Goed, ik ga rustig eten. Ik denk dat ik... ging ik maken? Ah ja, tacos. Leuk. En dat is het zo. Oké, ik hoop dat iets van wat ik vandaag heb gedeeld, of dat wat je vandaag nodig hebt uit deze aflevering hebt kunnen halen, dat er iets is binnengekomen, dat er iets heeft geresoneerd, dat ik ergens mee heb kunnen ondersteunen met het delen van mijn proces en mijn ervaring, want dat is wat dit is. Dit is mijn proces, dit is mijn ervaring. Heel uniek en heel persoonlijk. En... take what you need and leave what you don't. Dankjewel om hier te zijn. Dankjewel om te luisteren. Ik vind het super, super fijn om dit te kunnen doen. En om te kunnen blijven delen op mijn eigen tempo. Zonder verplichtingen, zonder tijdsdruk of zo. En gewoon blijven vertrouwen op mijn eigen pad. En alles wat ik moet delen, zal ik wel op het juiste moment delen. En dat is het zo. Oké, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond of dag. Ik hoop dat er een mooi moment is. Mooie momenten, mooie verbinding met onszelf en met anderen, met elkaar. En moesten hier op basis van deze aflevering nog andere vragen binnenkomen, iets waar je verder wilt in verdiepen, laat het mij gerust weten. En dan doe ik dat met plezier. Dankjewel. Doei.